Welkom bij Final Dev V3, de podcast over de creatieve sector waarin we het hebben over creatie, inspiratie en business. Vandaag is de gast regisseur Hes Dielonwijk.
Yes, hier zijn we dan. Welkom bij Final Dev V3, aflevering 1. De podcast waarin we het gaan hebben over creatie, inspiratie en business. Naast mij mijn co-host Roshan Tawari.
Goeiedag, alles goed?
Zeer zeker.
Mooi man.
En we hebben vandaag een fantastische, hele interessante gast. Hes Dielonwijk, regisseur, vader, Surinamer, Nederlander, mens.
Yes.
Welkom.
Dankjewel.
We gaan het vandaag met jou hebben over, over een heleboel interessante dingen. Maar om te beginnen eigenlijk over jouzelf. Mm. Wie ben jij en wat boeit jou? Wat houdt je wakker? Waar kom je vandaan? En wat is jouw relatie tot inspiratie, creatie en business? Roshan die is gonna kick it off.
Ja man, ik ben gewoon vooral heel benieuwd als ik jou op internet opzoek. Dan zie ik echt heel veel verschillende dingen voorbij komen. Het gaat alle kanten uit van cultureel interessante dingen tot commercieel werk wat je eigenlijk maakt. Maar om bij het begin te beginnen man, wie is Hes Die? Waar beginnen we?
Waar beginnen we?
Ja. Zo. Waar ben je opgegroeid?
Dan moeten we terug naar het bos.
Het bos? Laten we
teruggaan naar het bos. Ik ben in Suriname geboren op 6 juni 1976. Dat klinkt nu echt wel heel, heel lang geleden. En de reden waarom ik zeg laten we teruggaan naar het bos. Ik zal zo meteen gaan we die cirkel rondmaken. Is dat ik, als ik nu aan Suriname denk, vooral denk aan de zomervakanties. Waarin we met mijn vader en mijn moeder natuurlijk, en mijn broer en mijn zusje, naar mijn oma gingen. Die in het binnenland woonde, tot op hoge leeftijd. En waar we dan gewoon echt de hele zomervakantie doorbrachten. En zij woonde in een klein dorpje, in een marron dorpje in Marowijne. En daar sliep ik in een hangmat. En daar gingen mijn oma en mijn vader vissen, vangen in de rivier.
Simple life. And
simple life, ja. Weet je wel? Het leven echt het leven. Waar s'avonds je geluiden hoort die je niet kan plaatsen. Hoe wordt geluiden? Waar het leven eigenlijk gewoon echt simpel is en terug naar de basics. Okay. En dat is iets wat de laatste tijd heel erg terugkomt. Nu ik ook zelf vader ben. Ja. En in Nederland woon inmiddels. Inmiddels ook maker ben. En ik denk van, ik moet eigenlijk terug naar die roots. Want daar kom ik vandaan. Daar zit voor een groot gedeelte de kern van wie ik ben.
En tot hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
Ik was 13 toen ik hier kwam. En ik ging mijn ouders gewoon achterna. Okay. Het was niet per se een beslissing die ik zelf nam natuurlijk.
Je hebt dus tot je 13e in Suriname gewoond?
Ik heb daar de lagere school gedaan. Ik heb 1 jaar MULO gedaan. Ja. Wat hier de MAVO heet. Ja. Maar eigenlijk is het qua niveau is het eerder HAVO, zou ik zeggen. Toen was ik in 1 keer in Tilburg, of all places.
Oké, en hoe was dat? Dat is een wereld van verschil?
Ja,
toch?
Dat was een
binnenland Suriname naar Tilburg. Wat voor effect heeft dat gehad op de mentale staat van een jonge Hes Die?
ik zou zeggen dat een van de allesbeslissende momenten is geweest in mijn leven. Ik denk dat voor die tijd in Suriname ik me nooit mijn eigen zijn eigenlijk nooit in twijfel trok. Ik mezelf nooit bevroeg. Weet je, als ik noem net die vakantie in het binnenland. Ik was gewoon een van die mensen. Weet je, ook al woonde ik in de stad. Ja. En ook al wisten de mensen in het dorpje wel, hij komt uit de stad. Ja. Als ik daar was, was ik gewoon een van hun. Ja. Weet je, ik werd nooit als anders behandeld. En op het moment dat ik in Nederland aankwam, was ik in 1 keer een zwarte jongen. Weet je, en dat is, als 13-jarige is dat heftig om mee te maken.
89.
Is
89.
Ja, we hebben het over de herfst 89. En de herfst voor een Surinaamse jongen is als een hele ijskoude Siberische winter.
Ja. Nog steeds.
Ik zag mensen met,
nog steeds,
natuurlijk met een shirtje en een truitje. Ik bedoel, alles wat je in de herfst aandoet, rondlopen. En ik dacht, hoe kan dat? Want ik was gekleed in de warmste jas die ik maar kon krijgen. En dat is dan nog een soort vriendelijke shock, als je het zo moet noemen. Maar ik was eerder verbaasd door hoe ik op school werd ontvangen.
Ja.
Ik was verbaasd door het feit dat het woord neger hier blijkbaar een normaal woord was wat je kon gebruiken.
Maar hoe ben je daar, want we schieten nu meteen in dat gedeelte, maar hoe heb je dat dan in Suriname ervaren? Wat is dan het grote verschil in dat opzicht, wat je nu aankaart?
Het grote verschil in dat opzicht begint eigenlijk gewoon op school. Het grote verschil in Suriname is dat wij gewoon heel erg goed ingelicht zijn. En bijvoorbeeld dat soort woorden die ik zou scharen onder microagressie, niet voorkomen. Ja, er is zeker wat discriminatie. Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Je hebt colorism, weet je wel, en daar wil ik niet op ingaan, dus mensen moeten dat maar even opzoeken. Maar colorism spreekt absoluut een rol in Suriname. Maar het verschil, het onderscheid wit-zwart en het feit dat zwart in voor mij blijkbaar iets inferieurs moest zijn en witheid daarboven stond, dat kwam wel heel snel bovendrijven. Ja. En dat is dus wat ik zeg, van als 13-jarige, als je gewoon een puber bent, je bent aan het puberen, je bent gewoon het leven, is dat gewoon iets heftigs om, weet je, dat gaat door alles heen.
Ja.
En mind you, ik heb voor de rest een hele leuke puberteit gehad, zoals heel veel andere pubers, maar het was ook heel verschillend ten opzichte van andere pubers.
Ja, dat snap ik inderdaad, man. Heb jij, waar is eigenlijk zeg maar de passie voor het maken van verhalen, of het eigenlijk creëren van verhalen? Waar is dat vandaan gekomen? Komt dat eigenlijk uit Suriname?
Ja, kijk, en daarom, daarom noem ik die herinnering aan het binnenland. Ik zie mezelf eigenlijk als de volgende schakel in een lange traditie van verhalenvertellers. Binnen de Maroncultuur heb je een hele sterke orale traditie, die tot uiting komt op bijvoorbeeld bij begrafenis, als er iemand is overleden, dan hebben we wakens. En op zo'n waken is de bedoeling, dan komt de hele familie bij elkaar. Mm-hmm. En dan worden er verhalen verteld. En die verhalen die verteld worden, dat gebeurt op een hele bijzondere manier. Namelijk, iemand begint een verhaal en het kan een anekdote zijn, het kan een mop zijn, het kan een heel serieus verhaal zijn. Maar als je het verhaal al kent, of je kent er een betere versie, of jij kent een beter verhaal, dan mag je de verhalenverteller op jouw manier onderbreken door op te staan en te roepen, mi bedrape. En mi bedrape betekent, ik was daar.
Ik was daar.
Ik was daar. Met andere woorden, je was getuige. En dan mag jij een stokje overnemen.
Ja.
Weet je, dat is een soort vriendelijke estafette die rondgaat.
Ja.
En als kleine jongetje,
je maakt met elkaar een verhaal.
Er worden verhalen gemaakt. En mensen verzinnen ook. Ja. De echte pro's verzinnen ter plekke gewoon verhalen.
Ja.
Weet je, en als kind maak je dat mee. En natuurlijk dacht ik niet bewust op dat moment, ik ga verhalen vertellen, schrijven. Nee, totaal niet. Maar het plant wel een zaadje in je. Weet je wel? Die later gewoon uitgroeit. En dan op een gegeven moment valt alles op zijn plek. Maar voordat het zover was, wilde ik heel lang gewoon kinderarts worden.
Oh, echt waar?
Ja, echt waar.
Je wil kinderarts worden?
Ik wilde kinderarts worden.
Waar kwam die vandaan?
Nou, mijn moeder die werkt op de kinderafdeling in Suriname. Okay. Het is heel simpel. En aangezien wij thuis geen geld hadden voor een babysitter, nam ze mij gewoon vaak mee naar het werk. Als mijn oma even niet kon oppassen. Ja. En wat er dan gebeurde is dat vervolgens de artsen die op je rondes gingen, mij zagen zitten en me dan gewoon meenamen op ronde. Dus ik kreeg gewoon een clipboard in mijn hand. En,
jij dacht gewoon, ik word dokter.
Weet je wel? En dan mocht ik mee. En natuurlijk ging ik als een kind en zag ik andere kinderen ziek zijn. En dacht ik gewoon van, nou, daar wil ik later iets mee. Ja. En dat heeft heel lang geduurd. Ik heb daarom ook, toen ik in Tilburg aankwam, ik kon vrij makkelijk leren. Ik heb het ateneum doorlopen en ik was een beta-student eigenlijk. Dus ik had wiskunde, ik had scheikunde, ik had natuurkunde.
Ja.
En ik zat heel lang eigenlijk, ik ga medicijnen studeren.
Ja.
En denk ergens, pas rond mijn 17e of 18e, dacht ik, maar is het wel wat ik wil? En ga je ogen openen voor wat er nog meer is? En het kinderleven doet zijn intrede en alles.
Ja, maar ik ben heel benieuwd, want dit is echt een complete 180 switch natuurlijk van exacte vakken en dergelijke dingen,
maar dokter worden. Ja, maar zo heb ik er meerdere gehad in mijn leven. En ik denk dat ik voel me wel gezegend dat ik in staat ben geweest om dat ook te kunnen laten gebeuren.
Ja.
Weet je, dat ik, daardoor heb ik niet, kijk, uiteraard denk ik nog steeds, kijk met heel veel respect naar dat soort beroepen. weet je wel, een kinderarts staat bij mij heel hoog in aanzien, nog steeds. Tegelijkertijd denk ik, ja, ik doe nu wat ik doe. En ik kan ook op mijn manier, als ik dat zou willen nu, iets betekenen in het leven van kinderen. Ik vind kinderen heel belangrijk. Nu al helemaal ik vader ben, maar daarvoor eigenlijk ook al. En ik zou bijvoorbeeld ook, weet je, kinderfilms kunnen maken of een kinderboek kunnen schrijven in ja. time.
Is het iets wat vanuit je ouders uit gepusht is?
Wat? Welke van de twee?
Het vak kiezen van, dus je moeder was kinderarts.
Nooit.
Hebben ze jou een bepaalde kant op gepusht?
Nooit, nooit. Wat ik wel weet, en wat natuurlijk wel een ding is, is dat binnen de Surinaamse cultuur dat soort beroepen, jurist,
accountant. Accountant, ik ben in de staat, ze zeggen toch dat.
Dat die beroepen natuurlijk hoog in aanzien staan.
Zeker.
Weet je wel?
Ja.
Dus, maar ik kom niet uit een familie van artsen.
Ja.
Ja, en mijn moeder was toevallig, ja, natuurlijk niet toevallig, maar zelfs verpleegkundige. Maar het is niet zo dat mijn moeder heeft me nooit gepusht van, hey, je moet dit gaan doen.
Ja, ja, ja.
Wat er wel gebeurde, is dat ik wel merkte dat met name mijn vader, die docent is, lange tijd best wel teleurgesteld was in de weg die ik ging. Want op een gegeven moment dan laat je dat los en dan laat je het idee los om naar de universiteit te gaan. Ik ben na het Atheneum ben ik gewoon een jaar gaan werken in een kledingzaak.
Mm-hmm.
Gewoon omdat ik iets anders wilde. En op dat moment merkte ik wel bij mijn vader een laat het op zijn zachtst gezegd, een zekere vorm van teleurstelling.
Ja, ik denk...
Weet je wel? En de eerste stap die ik eigenlijk heb gemaakt daarna, is dat ik account management ben gaan studeren.
Ja.
Nou, dat vonden ze prima, want het is nog een eind in de goede richting.
Mm-hmm. Dat begrepen ze
dat
nog.
Ze dat, ja, maar tijdens die studie merkte ik steeds meer dat creatieve gedeelte in mij, die steeds meer de kop in ging opsteken. Want mind you, er is ooit een zaadje geplant.
Ja, ja,
dus, en het gaat om hoe dan ook, gaat het naar buiten komen. Dus ik heb tijdens mijn account management studie, heb ik eigenlijk van mijn hele studie eigenlijk een creatieve studie gemaakt, waarin ik in Amerika ben gaan studeren. Daar voornamelijk vakken in creatie heb gevolgd. Schrijven.
Ja.
Hele praktische vakken als Photoshop en dergelijke ook.
Ja.
En ik wilde steeds meer, voelde ik een soort van, hey, film maken, televisie maken. Ik begon met televisie maken eerst.
Ja.
Ik heb na die opleiding een jaartje voor TV Rijnmond gewerkt.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment belandde ik op een set en dacht ik, hey, ik
dit is het.
Mezelf gewoon, dit is het gewoon. En mijn vader was daar, he was not amused. Weet je, voor hem was het gewoon van, yo, waarom zou je een goede baan
opzeggen
ja, ja. Nu? Je hebt net een studie gedaan, account management. En dan wil je kunstenaar gaan worden of zo. Is dat ja. het, weet je wel?
Maar ik herken wel wat je zegt, hoor. Ja. Maar, en ik denk ook dat ik denk dat jij dat ook herkent. Ik denk dat we dat allemaal hier aan tafel herkennen. Maar dat komt ook vooral natuurlijk omdat onze ouders in andere landen zijn opgegroeid. En als je dan naar een ander land toe verhuist, het gaat om de basics. Dus wat willen onze ouders?
Ja.
Die willen dat hun kinderen, dat ze het goed hebben.
Ja.
Dus dan ga je automatisch naar de veiligste en makkelijkste oplossingen kiezen, van waar je zekerheid bij kan
ja,
kiezen. Dus je ouders,
ja.
precies, stabiliteit. Je ouders willen ja. hè, dat je die accountmanager wordt of die andere dingen. Waardoor je misschien inderdaad niet gemotiveerd wordt om op andere manieren na te denken over carrière.
Ja.
En ja, ook gewoon het land waar je in zit, de mogelijkheden die er zijn.
Ja.
Weet je, dus met de beste bedoelingen beperkt het je misschien wel in je,
ja, nee,
in je
ze
ontwikkeling.
Ja, absoluut. Ik geloof, it came from a place of love.
Ja.
Daar twijfel ik niet aan.
Precies.
Maar ja, goed, ik weet je, het bloedkruid waren niet
ja, nee, tuurlijk, snap
dus ik ben gewoon gegaan.
Kan jij, gelukkig, maar er zijn heel veel
kinderen die het niet doen, hè.
Ja,
dat is jammer. Er zijn ook wel heel veel. Ik denk het merendeel van mijn generatie toen. Want ik geloof niet dat het ook wel anders is. Je ziet steeds meer kids gewoon kiezen voor, yo, ik wil dansen.
Ja.
Dus ik ga hier een beroep van maken en ik word choreograaf. En nu is die ruimte er ook steeds
meer.
Maar toen de tijd was het nog wel echt best wel een dingetje. Maar ik ben gewoon gegaan omdat ik gelukkig ook een gezonde dosis eigenwijsheid in mij hebt.
Als we dan weer trekken naar je werk, kan jij nog de eerste keer herinneren dat jij een verhaal bedacht wat jij wilde maken? Je allereerste?
Ja, zeker. Ik weet ook precies het moment dat ik het bedacht. Ik werd namelijk, het waren die inloopdagen bij de Filmacademie.
Ja.
Even terug naar die filmset waar ik kwam te werken. Ik kwam er per toeval. Ik zou eigenlijk een soort video assist job gaan doen daar zo. Uiteindelijk werd ik ingezet als runner, als productieassistent. En moest ik de acteurs heel vroeg ophalen en naar de set brengen. Maar tussendoor had ik dus alle tijd om naar de set te kijken. Ja. En die chaos die ik zag. En dan opeens die moment van focus tijdens het draaien. En dan weer die enorme chaos. Ja. Dat was, wow, dit, ik dacht, dit is het gewoon, weet je. En ik wil die man zijn, die man. Wie is die man? Nou, dat bleek dus een regisseur te zijn. Ja. Dus ik ging aan die crewleden vragen. Maar hey, hoe zorg ik ervoor dat ik die man word? Ja, ja. Nou, toen werd, ik denk dat het merendeel me toen heeft uitgelachen. Dat weet ik nog. En er zat één Amerikaan bij. Die op dat moment zei, in het Engels. Ik weet niet waarom jullie lachen. Maar ik denk dat jullie allemaal op een dag voor deze boy gaan werken. Nou. Was een Amerikaanse gast. Ik heb hem later nog kunnen bedanken. Ik kwam tegen op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam.
Okay.
Moon heet hij. En toen ben ik naar Moon toegelopen en dacht, hey yo, guess what man, jouw professie is uitgekomen. En hij heeft mij toen gezegd van, yo, filmschool, weet je wel. En er was nog een andere gast bij, François Focuspoeler geloof ik dat hij was. En zei van, ja, Filmacademie Amsterdam, ga daar naartoe. Ze hebben die dagen dat je er kan gaan kijken. En toen ben ik er naartoe gegaan met het idee van, ik word regisseur / schrijver. En toen vertelde een onbekende man, nog tot op dat moment, Ernie T. heet die, werd later mijn docent filmgeschiedenis, mij op dat moment van, nee, je moet kiezen. Ja. Je moet regisseur worden of schrijver. Ja, daar was ik helemaal niet op voorbereid. Ik dacht, hè, maar oké, nou, als het moet. En toen heb ik eigenlijk daar, terwijl hij aan het praten was met een groepje, er lag een veeltje gepakt. En toen heb ik het idee van mijn eerste film, heb ik daar op het veeltje geschreven.
Eigenlijk wat je in je jeugd dus hebt meegemaakt on the spot gewoon.
On the spot.
Iets te bedenken.
Ja. Okay. Omdat creatie zit in ons. Wij zijn verhalen. Ja. Weet je, en ik denk dat wij ook verhalen kunnen herkennen. En op waarde kunnen schatten.
Ja.
En het verhaal wat ik schreef, was in het kort eigenlijk niet eens mijn verhaal. So there you go again, weet je. We zijn goed in remixen.
Ja.
Toch? Begrijp je?
Kofferen, ja.
We zijn goed in
kofferen.
Daarom, hoe is hip-hop groot geworden?
Ja,
weet je
wel? Ja.
Dus, en dat verhaal was niet eens mijn verhaal. Het was eigenlijk het verhaal van mijn toenmalige vriendin. Ze had een broer gehad. Die was overleden helaas. En ze had aan me duidelijk gemaakt van, rondom met name Sinterklaas tijd, de tijd van samen zijn voor heel veel Nederlandse families, was voor hun heel moeilijk. Want hij was dus, ik geloof een dag ervoor of op die dag was hij overleden aan leukemie. Dus wanneer het hele land feest vierde, waren zij eigenlijk aan het rouwen. En toen dacht ik wil dat verhaal gaan vertellen, maar I'm gonna take a Surinamese family. Dus ik heb het verhaal zo gelijk, het heette One Sweet Christmas. Dat betekent een fijn kerstfeest. En ik heb het gelijk zo in een paar regeltjes opgeschreven.
Ja.
Toen heb ik haar gebeld op mijn Nokia. Toen heb ik haar gebeld en, hey, schat, luister.
Ja.
Het verhaal van je broer. Ik heb begrepen dat ik nu moet kiezen en ik wil echt graag regisseren. Hmm. Ik wil dit verhaal gaan maken. En vertaald zei ze, ga je gang, doe het.
Okay.
En twee maanden later stond ik met de apparatuur van TV Rijnmond en een crew van TV Rijnmond.
Mocht je het gaan maken?
Ergens op een set en mocht ik het gaan maken.
Vet man.
Ja.
Hoe is jouw experience eigenlijk geweest op de kunstacademie of de filmacademie? Kan je daar wat over vertellen?
Boy. Ja. Nou ja, oké. Die film, obviously werd ik aangenomen. Voor ik werd aangenomen.
Wat vonden ze van het verhaal dan eigenlijk?
Ja, dus dat. Dus dat. Oké. Als eerste ontstond bij mij zelf eigenlijk twijfel.
Want?
Niet omdat ik, ja, het was de eerste keer dat ik me natuurlijk op een creatieve manier uitte.
Ja.
Dus ik moest nog bekend worden met hoe het is überhaupt om als creatieveling werk te maken en het te delen met een publiek. En het is the scariest shit ever, toch? Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die daar wel schrijven, schilderen, beeldhouden, kunst. Ik denk dat er altijd dat moment dat je het uit handen geeft, voor veel van ons.
Ja.
Ik benijd het altijd de mensen die het niet hebben. Ik kijk uit met enige jaloezie naar ze. Maar ik ga eerlijk zijn, ik vind het heel kwetsbaar. Iedere keer als ik op send druk en ik stuur een treatment of een scriptje of zo wil ik het gaan verfilmen. Denk ik, oh mijn god, dit is de dag dat ik door de mand ga vallen. En dus, het begon dus daar met het versturen van die film. Ik had bijna die film niet verstuurd. Ik heb een hele nacht wakker gezeten achter een bureautje op de redactie bij TV Rijnmond. Want ik moest namelijk mijn pakketje moest ik in orde maken. En ik heb niks gedaan. Dus die faalangst heeft me echt bij de keel gegrepen. Ja. En de vroege ochtend kwam een collega binnenlopen. En die zei, Hesdy, heb je je pakketjes al klaar? Want het moest, alles moest in 7 fouten en weet ik veel wat allemaal. En ik keek eraan en ze zag op mijn gezicht van, oh, je hebt niks gedaan, zei ze. Maar dat gaat niet gebeuren.
Ja.
En zei me echt zo, ja, kom hier, pop, 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 printjes, dat, 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 dat. Die is me eigenlijk gewoon er doorheen getrokken. En het gewoon zelf op de post gedaan ook. Weet je wel? En toen was het afwachten. Ik had inmiddels een reis gepland naar Suriname. En terwijl ik daar was, dacht ik, nou, ik word niet aangenomen. En ik hoorde ook niks.
Ja.
Ik hoorde ook niks. En op een gegeven moment nadat ik was volgens mij 3 maanden daar. Ik zou voor een half jaar voor het eerst terug gaan naar Su. Heb ik naar de filmacademie gebeld. En kreeg ik de studieleider aan de lijn uiteindelijk. Die eigenlijk, ik stond bij een telefooncel aan de Quattaweg, weet ik nog.
Wauw.
En hij antwoordt, oh, Hesdy Lonwijk. En hij zegt, ja, maar ja, natuurlijk ben je aangenomen. En die twee woorden, ja, natuurlijk, ik snapte het niet.
Mm-hmm.
Ik dacht, natuurlijk. Wat is
maar je had nog niks gehoord?
Ik had nog niks gehoord.
Oké, okay, ja, ja.
Want ja, om een van de redenen, ze hadden me niet kunnen bereiken of zo. Ik zat natuurlijk ook in Suriname. Dus, en dat ja, natuurlijk. Ik hoorde ja en ik hoorde natuurlijk. En ik ben gewoon losgegaan op die ja. Dus ja, ik heb opgehangen.
Ja, 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 ja,
toen
ja.
heb ik was dus met die toenmalige vriendin daar. Vragen, ik heb in het zand gerold. Van blijdschap. En later toen ik naar huis ging, dacht ik, hè, natuurlijk? Natuurlijk?
Ja.
Wat was er zo natuurlijk aan, weet je wel? Maar goed, die school moest nog beginnen. En dan komt dit voor jou, Leroy. Want je stelt die vraag aan me. De tweede stap is, wanneer je hoort dat je bent aangenomen eigenlijk, is dat nog maar de eerste horde. Je bent aangenomen
dan begint het
op basis van je film, maar eigenlijk moet je dan nog op gesprek komen. En aan je gesprek, toen de tijd, ik weet niet hoe ze het nu doen, zit nog een opdracht gekoppeld. Dus je moet je voorstellen, ik kom aanlopen, filmacademie. Hele groot gebouw, ik ken het allemaal, hele intimiderende deuren. Deuren schuiven open. Ik loop naar binnen, ik sta linksaf, ik kom bij de balie. Ik loop op die vrouw af, helemaal, weet je, plaak. Op dat moment was ik echt blij, ik was echt happy. Ik dacht, hi man, I got this, let's go, ik ben binnen.
Yeah.
En die vrouw, en ik zeg dit even omdat het heel belangrijk is, witte vrouw. Ze was met iets bezig op haar computer. Ze kijkt omhoog, ze kijkt me aan. Ze kijkt weer omlaag. En ze wijst naast mij. Zo langs me.
Yeah.
En ik volg haar hand. En ik hoor haar zeggen, de doos met de afwijzingen staat daar.
Oh, oké. Okay.
En ik zeg, wat? Ik zeg, ja, dan kun je film kun je daar ophalen.
Yeah.
En ik had nog niks gezegd, hè. En ik kwam voor mijn vervolggesprek.
Ja. Yeah.
Ik zei, pardon, maar
ja.
Ik ben door de eerste ronde heen. Sorry. Ja, rechts is de lift en dan kun je naar de derde verdieping naar boven.
Ja.
Dat was mijn eerste. En dit is, bleek later, het kwam niet uit de lucht vallen. Okay. Helaas.
Okay.
Helaas.
Okay. Als dit dan dag 1 was?
Dit was dag 0. Ja. Dit was dag 0. Huh? Snap je? Want ik ben nog niet, mind you, ik ben nog niet officieel aangenomen.
Oh, je moest nog opdrachten doen.
Begrijp je? Ja, ja, dit is voor mij dag 0.
Ja.
Toch? Dus ik heb mijn opdracht gedaan, ik ben aangenomen uiteindelijk. Ik kom op die school. Het is door Suriname geweest. Ik kom op school. Ik was 2 weken later. Toch? In Suriname, het was al gepland van tevoren. Ik had er überhaupt niet op gerekend dat ik die opleiding ging doen. En ik denk binnen de eerste week loop ik in een trappengat. Volgens mij ging ik naar beneden. Dus om de hoek, voor iedereen dat gebouw. Het is een massief betonnen gebouw. Dus je ziet elkaar niet als je in de trappenstelsel als je daar loopt. En ik kom de hoek om en ik bots bijna tegen iemand op.
Mm-hmm.
Bleek later een docent, studieleider moet ik zeggen, scenario te zijn.
Yeah.
En hij schrikt en ik schrik ook van hem. Yeah. En ik hoor dit. Hoi, een neger. Dat had ik niet verwacht hier. Ja. Oh, en hij lacht en hij loopt door.
Ja.
En ik bleef staan.
Welk jaar is dit?
Ja, ik ben welk tijdsbestek waren we nu over?
Ik ben in 2003 aangenomen.
De film dus begin deze eeuw nog gewoon.
Ja man. Sowieso. Zo kan ik, weet je, kijk, het ding is, we zouden het kunnen kenmerken als, ja, typisch, misschien typisch, begin 2000, maar helaas zijn, ja, ik heb tal van voorbeelden. En kijk, en dit schaar ik nog onder microagressie, maar je snapt natuurlijk dat onder dit alles natuurlijk een groter systeem schuil gaat. Weet je, het feit dat die vrouw mij zo benaderde, heeft gewoon natuurlijk ermee te maken dat veel van die instituten nog altijd hagelwit zijn. Ja. Dat heel veel van die aannamecommissies, dat daar alleen maar witte mensen in zitten. Dat heel veel van die studenten die er zitten, voornamelijk wit zijn. Dat daar voornamelijk witte verhalen uit voortrollen. Mm-hmm. Dat die scholen, die kunstscholen, helemaal geen afspiegeling vormen van de samenleving. Maar dat kunst aan zich eigenlijk langs een witte normering wordt gelegd. Ja,
ik ben eigenlijk een beetje geneigd om te zeggen dat dat voor heel veel mensen verrassend gaat zijn, toch? Want je zou denken dat de filmacademie een soort van hele open-minded plek zou zijn, waar juist ruimte is voor dat soort dingen. Maar jij hebt eigenlijk al vanaf dag nul.
Ik zou ook denken dat je, als je naar de dokter gaat, naar het ziekenhuis, dat daar ook heel erg open-minded mensen rondlopen.
Dat is precies
die
wat ik bedoel.
Niet in hun handboeken bepaalde richtlijnen hebben staan die waarlangs je volgens je ras wordt behandeld.
Maar hoe heb jij want jij hebt, uiteindelijk heb jij het geflipt voor jezelf, want je hebt, als ik het zo zie, heb jij best wel veel prijzen, dingen en erkenning en heel veel props gekregen voor het werk wat je destijds daar gedaan hebt, toch?
Ik wil de erkenning eventjes even parkeren.
Oké. Okay.
Ja, je doet heel veel. Maar ik gun het niemand.
Het is altijd een dubbel gevoel.
Mijn neefje zit nu in het eerste jaar op de Willem de Koning. Ja. Shout-out naar Kerwin. Ik gun het hem echt niet. Ik wil niet dat hij de shit die ik heb doorgemaakt, dat hij dat gaat meemaken. Echt niet. Serieus niet.
Mag ik je een andere vraag stellen?
Ja, tuurlijk.
Wat zijn je meest positieve herinneringen aan je tijd op de Filmacademie?
Mijn meest positieve herinneringen gebeurden eigenlijk in diezelfde bioscoop waar je soms kwalijke films zag, heb ik ook. Er ging een wereld voor me open. Want, weer even, ik blijf dat doen, omdat Suriname echt mijn basis is. Ik ging natuurlijk altijd al, ik ging ook naar de film in Suriname. Maar het waren voornamelijk films die, waren toen de tijd kung fu films, vooral. En voor mij was dat mijn eerste luik. Toch naar een andere wereld. Toch Shaolin, karate, de Wu-Tang Clan. Voordat het een hip-hop groep was, ken ik de Wu-Tang als een soort Shaolin variatie.
Ja, tuurlijk.
Snap je? Die naam, The Ghostface Killer, was een film die ik kende. So, ik was altijd al, ik vond het tof. Ik vind het tof om verdwaald te raken in die verhalen, in de levens van andere mensen. Maar ik dacht er niet op een heel analytische manier over. Ik had nog nooit stilgestaan bij de mensen die het maakten. Het ging voornamelijk om de acteurs die op de voorgrond traden. Dus het veelvuldig vertoeven in die bioscoop die ze daar hebben. En dan bekend raken met de cinema van over heel de wereld. Behalve, and I'm gonna get to that later. Hè, behalve alles om de Evenaar. Was fantastisch. Er op een analytische manier over leren nadenken. Was fantastisch. Bekend raken met het werk van, ik noem even zijn naam, Kurosawa, was voor mij, yo, wauw.
Waarom?
Rashomon.
Waarom? Waarom noem je die specifiek?
Ik noem hem specifiek en ik ga nog een andere naam specifiek noemen. Omdat wat ik bij Kurosawa zag, had misschien niks te maken met het leven wat ik zelf leefde. Mm-hmm. Maar wat ik erin herkende, was een soort passie voor verhalen vertellen. Die blijkbaar in staat was om dwars door allerlei grenzen heen te breken. Dit was een Japanner die in een hele andere tijd was opgegroeid.
Yeah.
En een verhaal vertelde over iets wat feodaals was, weet je. Dat had te maken met de keizers, et cetera. En in Rashomon wordt heel kort het verhaal verteld van een bandiet die een vrouw en een koopman overvalt. En daarbij komt die koopman te overlijden. Mm. En wat Rashomon, het heet ook nu tot de dag van vandaag het Rashomon-effect, is dat het verhaal wordt verteld vanuit verschillende perspectieven. Inclusief het perspectief van die dode koopman. Dus die zit daar als een geest en die vertelt wat er is gebeurd. Ja, die vrouw vertelt wat er is gebeurd. Die bandiet zit daar, geboeid, en vertelt wat er is gebeurd. En die camera is in een hele lage positie geplaatst. Zodat de kijker is de jury.
Ja.
En jij hoort het verhaal vanuit vier perspectieven. Inclusief het verhaal van een getuige, een boer die toevallig passeert.
Ja.
En ja, het was voor mij het fantastisch. Weet je? En voor mij ging die film ook over natuurlijk waarheid.
Ja.
Hoe subjectief eigenlijk waarheid is. Weet je, het was op allerlei mogelijke vlakken was dat voor mij echt een soort film die dacht, wow, als ik dit soort werk ooit kan maken,
mm-hmm.
die de tand des tijds kan, weet je, kan doorstaan en die mensen zo kan inspireren, dan wauw, ja.
Maar het is een mooie brug meteen naar je werk toe dan. Maar ja. heb je ook het gevoel dat je dat in je werk hebt kunnen brengen?
Kunnen brengen klinkt alsof ik al klaar ben.
Dat op dit moment nu in je werk?
Nee, ik ben in 2007 afgestudeerd. Ik heb in die tijd dat ik er zat, heb ik een hele hoop toffe makers voorbij zien komen. Ik wil toch even de naam van Cassavetes noemen. Omdat het de maker was, hij wordt ook de godfather van de independent cinema genoemd. Omdat dat iemand was die witte man, die in zijn werk al liet zien dat hij geen last had van oogkleppen, die met zijn vrienden werk maakte.
Mm-hmm.
Daar zaten zwarte acteurs tussen. Weet je, hij had ook Gloria Swanson, was zijn vrouw, zijn witte actrice. Maar hij maakte films zoals Shadows, weet je, voor de mensen, zoek het op. Echt fantastische films. Dat waren gewoon echt, zeker voor die tijd, waren dat gewoon echt baanbrekende films. Ik wilde, toen ik van de academie kwam, ook op die manier films maken. Films die gingen over wat ik zag. Films die de dominante cultuur zouden bevragen. Die de status quo, hey, dit is zo.
Mm-hmm.
Ik wilde daar vraagtekens altijd bij stellen met mijn films. Is dat wel zo? En als dat zo is, voor wie geldt dat dan? Weet je, zo wilde ik films maken. Dus ik kwam van die filmacademie af met het idee van ik ga voornamelijk maatschappijkritisch werk maken. En voor zoverre ik de kans kreeg om dat te doen en de kans krijg om dat te doen, blijf ik dat doen. Dus ik blijf wel trouw aan die filmmaker, die kant van mij, als het gaat over drama.
Ja.
En ik, tot nu toe gaat dat goed. Ja, als ik kijk naar de minimale body of work die ik nu heb kunnen neerleggen.
Oké. Okay. En heb je, zeg maar, tenminste, je bent, nou, trouwens, je bent op dit moment bezig met een interessant project. Je hebt ons een paar kleine previewsjes gestuurd. Zou je daar misschien wat over kunnen vertellen, waar je op dit moment mee bezig bent?
Ja, Transcendence. Ja, kijk, ik heb door de jaren heen, wat heel goed is aan die filmacademie, hè? Want anders lijkt het alsof ik alleen maar negatieve dingen te vertellen heb, maar wat heel goed is aan die filmacademie, is los van het enorme netwerk wat je er opbouwt en die vrienden die je maakt voor het leven. Want het zijn echt wel, weet je, klasgenoten waar ik nog steeds contact mee heb. Is dat je leert dat film maken ook een vak is. Weet je, dus je wordt gewoon vakbekwaam. Je kan mij nu anytime van een crew gooien met 40 man. I will rock that shit. Gewoon, nul geïntimideerd. Maar inhoudelijk gezien heb ik altijd iets gemist. En dat komt omdat, net zoals op heel veel andere studies, of het nou universitair is of hbo, heel veel wordt vertaald vanuit een eurocentrisch perspectief. Dus er was weinig ruimte voor, ik ga weer terug naar het binnenland, die Hesdy die naar het dorp ging.
Ja.
En de manier waarop ik naar de wereld keek. En die stemmen die ik daar hoorde en de geluiden die ik daar hoorde. Ik heb ze wel gezien, maar dan moest ik naar een filmfestival.
Ja.
Dan moest ik in Rotterdam naar het filmfestival gaan en dan zag ik daar Argentijnse cinema.
Ja.
En dacht ik, yo, dat herken ik, dat geluid. Ja. Gretchen Martel bijvoorbeeld.
Ja.
Weet je wel, die maakte films en dan hoorde ik honden blaffen. Dacht ik, yo, die honden, dat blaffende honden is een Surinaams geluid.
Mm-hmm.
Het geluid van die krekels is Surinaams. Maar aan geluid, daar werd eigenlijk tijdens mijn studie maar, nou, het werd wel onderricht, maar je hoort het eigenlijk nooit terug in Nederlandse films. Geluid speelt eigenlijk geen grote rol.
Oh,
terwijl eigenlijk in Argentijnse cinema is juist geluid,
is
kan alles bepalend zijn voor je filmervaring.
Ja,
en
zeker.
Ik heb het niet over sound effects. Ik heb het gewoon over
de
atmosfeer.
Ja.
Weet je wel?
Ja,
en de sfeer die je neerzet.
Het gevoel,
dat geluid eigenlijk ook een verhalend element is. Dat je eigenlijk geluid kan uitschrijven in je script.
Ja.
Ik heb maar weinig Nederlandse scripts gezien waarin geluid...
Ik ben heel verbaasd dat dat niet gebeurt.
...wordt uitgeschreven. Omdat het hier een andere cultuur is. En dat I'm not bashing. Het is een andere manier van vertellen.
Nee, maar jij bent de kenner. Jij zit in dat vak. Ik kom voornamelijk vanuit het tv-vak. Ja. Maar ik heb het altijd meegenomen hoe belangrijk dat is. Ik bedoel, van een jingle tot aan... Joh, als je gewoon zwart beeld opzet, dan moet je eens kijken hoe belangrijk je geluid gaat zijn dan. Is dat wat ik bedoel? Ik vind het raar dat dat niet meegenomen wordt.
Ja, maar dat is... Kijk, we krijgen andere dingen voorrang.
Ja.
De auteur is belangrijk. Weet je, wie zegt het? Waar heeft hij het over? Weet je, over wat voor thema's? Maar hoe je vertelt, is vaak gedomineerd door nogmaals de zender, de afzender. En de afzender is in dit geval wit, is eurocentrisch. Ja. En is ook nog eens heel sterk soms beïnvloed door Hollywood. Dus toen ik uit die school kwam, van die filmacademie, kon ik door die hoepel springen. Net zoals al mijn andere klasgenoten. En ik kon heel goed blijkbaar door die hoepel springen. Maar door de jaren heen ga je gewoon merken, het gaat gewoon knagen. Want in mij is inmiddels, het zaadje is een plantje geworden. En de eerste takken en het gaat wringen met je. Dus het maakt niet uit hoe vaak en hoe goed je door die hoepel springt. Op een gegeven moment ga je merken van, yo.
Het is niet mijn hoepel. Ja.
Dank je. Dit is niet mijn hoepel.
Ja.
En ik pas hier niet eens doorheen, af en toe. Ja. En dan ga je proberen, oké, nu ga ik in dit script ga ik dit schrijven. Weet je, ik word gevraagd voor een klus, weet je wat? Ik ga hier op deze manier ga ik er een draai aan geven dat ik mezelf terugzie. Of het nou een casting is, of een manier van filmen, of een manier van framing. En dan komt het conflict. Want ze zijn daar niet op voorbereid.
Ja.
Ze willen de SD, die
net als iedereen... Springt.
Door die hoepel springen. Ja, ja. En makkelijk is. En makkelijk is om mee te werken. En ja en amen zeg. Ja. En het doet zoals iedere andere persoon het doet. Kijk, en dat is denk ik een heel belangrijk punt geweest voor mij. Waarop ik dacht van, ik kan het doorzetten. Ik heb het geprobeerd, by the way.
Mm-hmm.
Ik ben meegegaan. Ik heb ooit een aantal series in opdracht geregisseerd. En ik ben nog nooit zo ongelukkig geweest in mijn leven. En toen dacht ik, maar dit is dus fout. Want nu wordt datgene wat ik altijd als een soort passie heb gezien, wordt in één keer een soort van dayjob.
Ja.
Een soort 9-to-5. En niet dat ik, I'm not bashing mensen die een dayjob hebben, maar ik heb bewust gekozen voor een vak die ja, voor eigenlijk voor mij nooit eigenlijk aanvoelt als een soort van, ik ga naar mijn werk, maar ik ga vandaag, mag ik weer, zeg ik altijd. Ik mag weer. En ik wil dat gevoel weer terug hebben. En toen ben ik begonnen... mondjes aan, ook met een aantal opdrachten. Ik heb eerst voor die Transcendence project, heb ik door een aantal vrienden gevraagd om ooit iets te maken voor Casio. En dat is de eerste keer dat ik eigenlijk werd gevraagd van, yo, Hesti, doe je ding. Weet je, je bent regisseur, maar je mag ook creatief zijn. Dan ga je geen duimbreed in de weg leggen.
Dan heb
je
die G-Shock.
Dat is de G-Shock.
Dat is
de G-Shock project.
Ontfront, Filling Pieces.
Juist, met Filling Pieces, met mensen van Ontfront.
Tougher Than Leather, toch?
Juist.
Kun je voor de mensen thuis, ik zou het sowieso even checken. Het is een mooie commercial, leuk. Of tenminste leuk. Het heeft een message volgens mij die erin zit. Kun je vertellen waar het vandaan komt?
Nou kijk, dit...
wat je doel was.
Eerst was er natuurlijk de groep. Ik werd er later bij gehaald. De groep bestond onder andere uit Guillaume van Filling Pieces zat erbij. Thomas en Lisa van Ontfront.
Shout-out Ontfront.
Ja, shout-out sowieso naar al die mensen daarbij zaten. En... hun idee was van, oké, we willen ze waren gevraagd om een horloge te ontwerpen, een Casio.
Mm-hmm.
En natuurlijk, weet je wel, we zitten, muziek stroomt door onze aderen heen, hip-hop zit door onze aderen heen. En na lang brainstormen waren zij op het idee gekomen, yo, wij gaan de eerste lederen G-Shock maken. Mind you, G-Shock maakt geen lederen horloges, want hun ding is, een horloge moeten onder een vrachtwagen kunnen leggen en dan mag je niet beschadigen.
Yeah.
Dus... het was sowieso helemaal out of the box leer. Yeah. Full leather.
Yeah.
En vanuit dat had iemand weer geroepen, yo, maar dat is gewoon die line, die line van Raekwon de Chef.
Yeah.
Times is rough and tough like leather.
Yeah.
En dat werd soort van de lijn. Dus dat horloge heette Times is rough and tough like leather. En toen het bij mij kwam, mind you, die kleine boy die in Suriname Wu-Tang had gezien, die later ook verliefd was geworden op de Wu-Tang Clan, in de zin van, ik kon die muziek niet uitzetten.
Ja.
Toch? Ik heb 2 zomers lang, heb ik Enter the 36 Chambers, ja, weet je wel, sowieso alle eerste albums die uitkwamen van de leden heb ik gewoon grijs gedraaid. ik kende die hele refrein kende ik.
Ja.
Dus toen ik werd gevraagd om te doen, dacht ik, joh, maar als ik mijn gang mag gaan, dan wil ik eigenlijk niet alleen die line pakken, ik wil het hele refrein pakken. En een soort van, eigenlijk, ja, het is bijna theatraal,
ja,
in ieder geval een soort proza van maken. En dat als soort van voice-over gebruiken over de beelden die ik schepte. Ja. En zo is eigenlijk, dus het was heel natuurlijk, het ging heel organisch. Vanuit hun idee naar mijn idee en de vrijheid die ik kreeg, is uiteindelijk die zwart-wit commercial ontstaan. Ik ben nog altijd super trots op gegaan. Ik denk dat dat een van mijn eerste werken is die ook eigenlijk ook de wereld over is gegaan.
Ja.
Ja.
Ik vind het dope dat er een Wu-Tang anekdote komt op je commercial. Is het,
ja, en een leuke anekdote is ook nog dat hij is opgestuurd ook naar Rake One.
Denk ik.
Dat horloge.
Ja.
Dus ze hebben hem gevraagd, yo, we hebben dit gemaakt. En ze hebben naar hem toe opgestuurd en zijn reply was, yo, send me one of those watches. Weet je, ja. Dus dat hebben ze ook nog gedaan. Dus
nice. Dat is echt super. Mooie homage. Ja.
Ja, man, sowieso.
Het,
ja.
Het mooie is wat je hierin herkent, is dat inspiratie niet alleen gebonden is aan een bepaalde plek of een bepaalde ervaring, maar dat het ook aan tijd gebonden is. Want ja, jouw inspiratie begon al in Suriname.
Ja, 100.
En jaren later komt er dan iets op je pad waarbij je ineens, maar wacht.
Ja, dingen vallen op zijn plek.
Ja.
Ja.
Ja, het is
en ook
alsof
mensen,
je,
het is een combinatie, dus het is allemaal opportunity. Ja. Weet je wel, de opportunity die je soms krijgt, maar die je soms ook moet nemen. Weet je wel, ik merkte wel dat de momenten dat mensen mij die ruimte gaven om, yo, just be you, weet je wel, doe wat jij moet doen. En we gaan je supporten, zoveel mogelijk. Dat niet toevallig de mensen zijn dat ik vind dat ik mijn beste werk heb gemaakt. Nog steeds met die onzekerheid, mind you, ik ben nog steeds creatief. Nog steeds als ik die eerste edit
dat is de kunstenaar.
Of, like, ja, weet je, ja, ik zat met zweten, juist dan, weet je. Want
ja,
nu
maar het is ook logisch, mensen
die
gaan mening hebben.
Zitten, weet je, die zitten daar, ja, Kion zit daar, tuurlijk. Weet je, Thomas en Lisa zitten daar.
Ja.
Weet je, never mind the guy from Casio. Ik dacht, whatever, man.
Ja, ja,
ik was gewoon benieuwd naar, hoe gaan mijn eigen matties hierop reageren?
Ja.
Want uiteindelijk wil ik gewoon werk maken waar die mensen tof vinden. Niet zozeer voor kunstcritici of whoever, maar juist die mensen moeten gewoon wel achter mijn werk staan. Ja.
Maar ik ga er toch weer terugkomen op het project waar je nu mee bezig bent.
Ja,
dan.
Ja, tuurlijk. Transcendence, ja.
Het lijkt erop dat je eigenlijk alles gewoon in je tas hebt gegooid tijdens je hele leven, om het maar zo te zeggen. En dat dat nu, het is nu heel erg actueel natuurlijk, dus je gaat er sowieso niet opheen komen. Maar heb nu iets bedacht? Of take it away, laat ik het zo zeggen.
Kijk,
wat is zeg maar de inspiratie daarvoor?
Ik heb bedacht dat, kijk, het wederom, veel dingen komen voor uit gesprekken die ik heb met collega's, met ook nieuwe collega's, met jongens die nu naar de theaterscholen gaan, die daar gaan studeren. Niet toevallig ook, weet je, zwaartemakers.
Mm-hmm.
En ook door hun worden mijn ogen geopend. En ik had laatst een gesprek met zo'n jongen die mij vertelde van, yo, weet je wat eigenlijk het ding is? Wat ik zie, is dat heel veel werk die we maken, die we mogen maken, die geaccepteerd worden door de powers that be, door de status quo, is eigenlijk werk wat past binnen hun narratief. Past binnen hoe zij ons willen zien. Wat voor hun veilig is. Dus anytime ik morgen, als ik morgen, en ik heb tal van dat soort verhalen die ik zou kunnen vertellen, en met een heel dope script komt over de slavernij, dan is de kans groot. Ik acht de kans redelijk groot, laat me even nuanceren. Dat ik niet meteen een nee ga krijgen. Snap je? Want we kunnen dan een slaaf zijn. En Maar stel dat het verhaal echt zou gaan over, yo, de veerkracht, eigenlijk de niet slachtoffer, het slachtoffergedeelte, maar de power. Toch eigenlijk een reactief verhaal.
Ja.
Misschien een activistisch verhaal, zo je wilt.
Ja.
Dan zou het een heel ander verhaal zijn. Dan is het niet meer langer veilig.
Maar is het dan... Ik probeer het even te linken met elkaar.
Ja.
Maar je hebt films als Suriname, Hoe duur is de suiker, dat soort dingen. Dat zijn dus films die eigenlijk volgens jou gemaakt zijn met, hoe zeg je dat? Met niet de juiste manier.
De intentie. Wat
niet de juiste intentie.
Oké, weet je wat
ligt
het is?
Nee, laat me even zeggen.
Ik moet het echt even zeggen. Dus
nee,
het is
maar,
een verschil tussen
zeggen.
Suriname en Hoe duur was de suiker. Is een verschil.
Ja,
oké? Ik zal anytime zal ik een film als Suriname poweren. Hmm. Omdat ik weet dat daar Surinaamse makers achter zitten. Dus sowieso hebben ze mij vote of confidence.
Ja.
Klaar. Ik kan het inhoudelijk met ze erover hebben, maar dat doe ik achter gesloten deuren.
Ja.
Het is niet voor mij om nu hier erover te gaan spreken. Als ik ooit, weet je, Rodney spreek. Rodney, als je me hoort, let's talk. Maar hoe duur was de suiker, vind ik een ander verhaal. Want daar zit gewoon een witte partij achter. En die film vind ik gewoon echt kwalijk.
Mm-hmm.
Want dat je dan als witte partij het klaarspeelt om een film over slavernij te maken, die eigenlijk de slavernij romantiseert,
mm-hmm.
gaat gewoon niet door de beugel. Daar trek ik een hele harde streep onder. En ik heb gelukkig heb ik de maker ervan ook persoonlijk erop kunnen aanspreken.
En wat was die reactie? Ja.
Verdedigen. Zoals ze vaak. Hij schoot in de verdediging.
Maar
er waren een taal van redenen voor hem om te doen wat hij heeft gedaan en te doen hoe hij het heeft gedaan.
Mm-hmm.
Snap je? Dus terug naar mijn eigen project. Nu dacht ik met in mijn achterhoofd van, yo, het moet meer gaan over, niet zozeer de worsteling was er, maar we hebben het ook overleefd. Dus het gaat, ons verhaal is niet een verhaal die gaat over verliezers, maar het is een verhaal van winnaars. We're always winning.
Overwinners.
Het feit dat we hier zijn, betekent dat we aan het winnen zijn. Maar, nogmaals, het narratief, het beeld wat naar buiten wordt gebracht, met name van zwarte mensen, is the losing. Toch? En je kan heel veel kansen krijgen, heel veel geld krijgen, heel veel potjes zijn ook bestemd om vanuit langs die lijn je verhaal te vertellen. Vanuit het worstelen, vanuit het dat. Niet over de veerkracht niet. Niet over hoe rijk die cultuur is. Niet over het feit dat ons verhaal al lang voor de slavernij überhaupt begint. Want daar praat eigenlijk niemand over. Het lijkt alsof mijn geschiedenis begint met de slavernij. Nee man, mijn geschiedenis begint met koningen en koninginnen in Afrika. Daar begint het. En toen kwamen de Europeanen en that shit got fucked up.
Mm-hmm.
Maar die verhalen zie ik zelden, snap je? Dus ik wilde voor mezelf, wilde ik praten in Transcendence. Daar noem ik het ook Transcendence over. Yo, hoe rijk is onze cultuur? Hoe mooi is het? Weet je, wat is overdracht van verhalen? Het bestaat uit twee delen. Eén is resilience. Weet je, en daarin, ik was eigenlijk bezig met de andere opdracht. En tussen het filmen door, ik mocht weer in Suriname zijn een keer. En we waren in een klein dorpje, zag ik een paar kleine meisjes spelen. En ik had in mijn achterhoofd, ik had geen script. Maar ik zag ze en ik dacht, ik moet hier iets mee. En ik was er met Jurgen Lisse, kamerman, en ik heb toen tegen hem gezegd, luister, we waren aan het wachten op iemand. En dacht, ik wil ze filmen. En ik wil dit filmen en ik wil haar zo filmen. Waar eigenlijk tijdens het filmen doorkwam er een meisje voorbij lopen met een hele grote mand op haar hoofd. Ik dacht, stop, ik heb gewoon die werkzaamheden gestopt. Zeg, ik wil haar nu even schieten. We komen zo bij je terug, mevrouw.
Yeah.
No disrespect, maar ik moet haar even filmen.
Yeah, yeah.
En dat hebben we gedaan en toen hebben we het gelaten. Dus eigenlijk heb ik daar ter plekke een soort script geschreven. Zonder de woorden nog te kennen, maar de beelden waren er. En uiteindelijk is het een vraag geworden, die gaat over veerkracht. Maar ik koppel hem wel aan iets wat terug herinnert aan een tijd die heel kwalijk is. Maar wat ik in beeld laat zien, zijn meisjes nu die heel trots de camera inkijken. Weet je, ik ben ook laag gaan zitten met die camera en die meisjes kijken op ons neer. Weet je, en dat is filmtechniek, daarmee maak je hun groter. En dat gaat dan voor mij over, het zijn kinderen, maar het zijn ook, dit is de toekomst.
Mm-hmm.
Weet je, ik wilde ze power geven. Het andere verhaal, het tweede deel, Transcendence, Resilience heb je. En je hebt Legacy, ook zo'n ding. Gaat over wat laten we achter. Weet je? En daarin heb ik eigenlijk geremixed. Want vanuit die opdrachtfilm die ik moest maken, heb ik diezelfde beelden heb ik gepakt.
Ja.
En eigenlijk heb ik die beelden gewoon geremixed. Nou, naar dit, wat het is geworden. Dus het was niet langer meer een opdrachtsfilm.
Ja.
Ik had eigenlijk al altijd in mijn achterhoofd van, yo, ik wil hier dieper mee graven. Deze film heeft, de beelden die ik heb geschoten hebben zoveel meer potentie.
Ja.
En dus heb ik er dat tot het tweede deel gemaakt. Wat gaat over, wat laat een Surinaamse vader achter? En in dat verhaal komt bijna letterlijk het verhaal van die man die naar de stad is getrokken, die het heeft gemaakt, maar die terug gaat naar het binnenland. Eigenlijk is het gewoon mijn verhaal.
Eigenlijk.
To be honest. Weet je wel?
Het is autobiografisch.
Jongetje in die boot. Het is licht autobiografisch. Het jongetje die de boot ziet, dat ben ik. Weet je, die man die je daar ziet, die nu succesvol is, die nadenkt over hoe ga ik mijn leven vormgeven, wat laat ik achter, daar ben ik ook.
Ja.
Weet je, dat zijn gewoon dingen die mij bezighouden. Weet je, en het, dat je altijd terug moet gaan of nooit moet vergeten waar je vandaan komt.
Mm-hmm.
En dan ga ik eventjes we are our ancestors. Dus ik gooi eventjes iets, want het is laatst nogal in het nieuws geweest. We are not our ancestors. Ik stel, we are our ancestors. Zo voel ik dat, zo maak ik dat mee. Mm-hmm. En ik sta op hun schouders. Dus ik laat ze zien. En ik laat ook zien dat het een power is. Niet zozeer een verhaal over worstelen en over lijden. Maar het is een power. Want als zij het niet hadden overleefd, dan hoe was ik hier dan?
Ja. Nou, mooi. Vertel even aan de mensen, maar wanneer, waar en wanneer kunnen we dit zien?
Het is, met het tweede deel ben ik nog heel erg. Het eerste deel, Resilience, is eigenlijk af. Dat lag vrij snel. Ga doen hem. Weet je wel, lag je op zijn plek. En hij moet nog kleur gecorrigeerd worden. Dat woord gaat in, waarschijnlijk in Londen gebeuren. Ik heb daar een vriend wonen die zegt echt next level color grader is. Surinaamse jongen ook, Brian Krijsman. Eigenlijk wil ik alleen maar met hem werken. Dus zodra het bedrijf waar hij voor werkt, nog een groot bedrijf, Technicolor, mij kunnen inroosteren. Want we hadden geen geld. Ik heb dit echt, weet je, dit is een passieproject. Dan worden we gegraden. Maar hij heeft maar eerder... Hij heeft me al eerder zeg maar, het plezier verschaft om me te helpen daarmee. Ik ben even mijn train of thought kwijt. Het tweede gedeelte, daar zit ik nog even mee te stoeien in de montage. Maar eigenlijk het uiteindelijke doel is dat ik met deze films, die wil ik gewoon op een filmfestival droppen. Dus eigenlijk is het IFFR 2021. Of any other black filmfestival, eigenlijk zit ik nu te denken. Zou ik hem in première willen gaan? Want zo zie ik het wel. Ik wil het wel op een level gooien waarop het en een verhaal is, maar ook kunst. Weet je wel.
Ja, man. Nee, het klinkt in ieder geval als een mooi project. En de dingen die ik gezien heb, die respect. Je hebt volgens mij een hele mooie boodschap, zeg maar, die je over kan brengen op een wel intense manier, denk ik. En volgens mij is dat ook je bedoeling.
Ja, sowieso. Ik vind gewoon eigenlijk, als je niet inspireert, dan ben je gewoon mensen tijd aan het verspillen. Dan is het ego, weet je wel. En of het is commercieel. Zodat ook, weet je, film maken is ook een vak. Ik ga ook wel eens, laat me even een verschil maken. In mijn dramawerk ga ik nooit zonder inspiratie naar mijn werk. Maar als ik sta ook wel eens op een commercial set en dan denk van, let's just get this money. Ook daarin probeer ik nu een stap te maken om het steeds minder te voelen, want ook daar word ik niet meer blij van. Weet je wel, maar nochtans, soms moet je gewoon, moet de haard branden of whatever, de huur moet betaald worden, de hypotheek, whatever it is, pampers, kosten geld. En dus doe je wat je moet doen. Mm-hmm. En soms is het gewoon nul inspirerend. Maar ik denk wel dat je vertrekpunt moet inspiratie zijn. Dus zelfs als ik aan een commercieel project begin, probeer ik vanuit een bepaalde inspiratie. Als het gaat over drama, dan wil ik het nog verder nemen en wil ik denken, eigenlijk als iemand naar bijvoorbeeld dadelijk Transcendence kijkt, is bijna die andere pilaar, mentorship. Weet je wel, het is iets wat eigenlijk praat ik ook met de volgende generatie filmmakers via mijn werk.
Ja, ik geef wat door.
Ik wil wat doorgeven, 100%. Ja.
Ja, man.
Ik wil eigenlijk een stukje over, ik hoor nu wat je zegt en wat er bij mij binnenkomt is eigenlijk de relatie dus tussen werk, wat jij vanuit je passie doet, wat je vanuit je hart doet, en werk wat eigenlijk puur is to pay the bills.
Ja.
Hoe vind jij daar je balans in?
Man, heeft heel lang geduurd. Het is een hele lastige, in het bijzonder als je een zwarte maker bent in Nederland. Ja. Kijk, je moet je beseffen dat het is een reclamevak om daarin te kunnen werken als reclameregisseur. Op het niveau waarop ik het heb mogen doen. Mm-hmm. Het is gewoon niet veel mensen gegeven, helaas. En ik besefte me dat maar al te goed. En sterker nog, er waren altijd mensen die, als ik het vergat, me wel erop zouden wijzen. Snap je? Al was het maar op het moment dat ik even dacht, ik kan gewoon een zwart gezin casten. Want ik cast niet een zwart gezin, ik cast gewoon een gezin. En want et cetera, et cetera. Toch? De clichés en de dooddoeners. En eigenlijk gewoon de racistische opmerking die je dan hoort. Dus ik wist ook van, ik ben hier een van de weinigen die hier kan zijn. Dat is moeilijk. En tegelijkertijd heb ik een bepaalde verantwoordelijkheid om hier te zijn. Want ik kan toch iets vertegenwoordigen. Ik kan toch op die paar keer dat het kan ik misschien verschil maken. Dus je doet het. Maar die balans vinden tussen... hoe vaak kun je nee zeggen? Dat was heel moeilijk. in het begin, want ik had gewoon niet heel veel geld. Toch ja. Even iets heel pragmatisch. Je komt van een filmacademie af, via studeren, ja. En je bent kapot arm. Ja, brood met pindakaas arm.
Brood met suiker.
Snap je? En als je alleen woont, is het oké. Maar op een gegeven moment ben je het zat. Toch? En als die eerste paycheck binnenkomt en het landt op je rekening, denk je, yo, ik kan hier wel aan gaan wennen aan het geld.
Ja.
Snap je? Dus al die dingen, die persoonlijke dingen, die denk ik ieder andere mens ook heeft, die heb je. Alleen als je als zwarte maker, komt er iets extra's bij. Namelijk, ben ik hier wel of niet mezelf aan het verloochenen? Omdat je gewoon te vaak wordt geconfronteerd met zaken die eigenlijk gewoon niet door de beugel kunnen. Dus het is niet alleen maar een balans tussen je passiewerk en het commerciële werk. Maar het is ook nog een balans überhaupt vinden als zwaartemaker in een wit medialandschap. En waar ik nu ben, want het gaat te ver. Ik denk dat het je zou daar een aparte podcast voor kunnen starten, is dat ik... Ik denk dat er heel veel zit en dan kom ik aan die... Ik heb er een aantal pilaren genoemd, de inspiratie, de mentorship en denk dat ownership is een hele belangrijke.
Ja.
Dingen zelf kunnen doen en eigenlijk zit dat dan een klein beetje in die Casio. Hè? Want ja. In principe werd mij een soort van ownership in de schoenen geschoven. Ja. Het was nog niet van mij, maar ik kreeg wel...
Ja, eigenlijk heb je het gewoon gepakt.
Je wordt aandeelhouder.
Ja, maar je hebt het gewoon gepakt, toch? Die ownership.
Ja,
maar
je hebt het nog gegeven, hè?
Ja, nee, het werd je gedaan, ja. Maar het idee was daar en ja. Jij hebt dat gepakt ja. En daar ben je mee gaan rennen.
Ja, maar er was echt opportunity. Die ruimte werd me geboden. Precies, ja. Dat is echt een heel groot verschil.
Jawel, maar dat idee, zeg maar, dat moet ergens ontstaan. En ik denk dat heel veel makers misschien soms wel gewoon dat niet eens durven. Omdat ze denken gewoon van, ja, dan kan ik misschien de volgende opdracht voor Casio misschien eens meer doen.
Ja, daar zit zeker wat in.
Jij hebt daar die creatieve vrijheid voor geclaimd, zeg maar, en ben ja. Gaan doen. En daarna is die ruimte er gegund.
Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk wel zo dat Lisa zat in mijn klas. Thomas kent mij ook. Dat het mensen zijn die wisten dat ik naast filmmaken, ze wisten hoe ik dacht en hoe ik in de wereld stond en hoe ik naar creativiteit keek en wat ik wilde maken. Dus het was niet toevallig dat ze mij belden. Maar zelf had ik er op dat moment nog niet zo over nagedacht. Het kwam pas, eigenlijk is dat sinds 2-3 jaar, dat ik bezig ben met het thema ownership. Als je echt gelukkig wil zijn in wat je maakt, als je, Leroy, streeft naar balans, naar echte balans in je werk, dan kan het niet anders dan dat je jezelf aandeelhouder maakt van het werk wat je naar buiten gooit, of het nou drama is of commercieel werk. Alleen dan.
Ja.
Op het moment dat ik zelf tegenover de klant kan zitten en zeggen, yo, dit is hoe wij werken, dan weet die klant, oké, dus ik hoef niet meer met, oh, maar die familie kan niet, want, yo, hij gaat me gewoon de deur wijzen.
Ja.
Toch?
Ja,
dat is heel simpel. Ja. Als je bij me naar binnen stapt, je ziet mijn kantoor, je ziet mijn mensen, geen twijfel over dat we gaan praten. Alle kaarten liggen op tafel.
Ja.
En je kan niet meer met je rare... Het is gewoon raar eigenlijk, gewoon die absurde opmerkingen aankomen. Ja. Dus daarin denk ik dat de echte balans... En daar ben ik dus naartoe aan het werken. Nu naar ownership, naar je eigen kanalen, je eigen productiemaatschappijen.
Ik denk dat dat ook gewoon de volgende stap gaat moeten zijn. En niet alleen in film, alles.
Het is nu de stap. Ik praat niet eens meer over de volgende. This is what's happening right now. En er zijn er meer mensen die ermee bezig zijn.
Ja.
Die ik spreek ook. En die me vertellen, yo, wij zijn dit aan het doen. En ik power ze allemaal. Dus het momentum, het moment, de tijd waarin we nu leven, is niet alleen maar, denk ik, een goede tijd om van je te laten horen. Om te protesteren, om boos te zijn, want ik vind ook dat die ruimte er zeker moet zijn, want die is het vaak mensen niet gegund. Maar ik denk dat dit de ideale tijd is om te zeggen, yo, en hier zijn wij, en it's ours. Guess what, it's ours.
Ja.
En kom met ons praten, want wij hebben die know-how, we hebben die kennis, we hebben die creativiteit.
Ja.
En bij ons krijg je iets wat je,
eigenlijk
alleen maar van zou kunnen dromen, maar wij kunnen gewoon leveren.
Ik ben er ook heilig van overtuigd dat dat ook zo is. Dus,
Ik denk dat we hier nog een anderhalf uur over door kunnen praten.
Sowieso, man.
Ja.
Maar ik wil eigenlijk nog wel eventjes hierop verder borduren. Dus het ownership stukje wat je schetst. Als we eventjes met de jongens en de meisjes mogen praten die nu gaan starten met een filmacademie, met een kunstacademie. Wat wil jij, wat zou jij hun mee willen geven?
Nou, wat ik doe eigenlijk in de praktijk, daar gaat nog iets aan vooraf, is dat ik probeer zoveel mogelijk, ik vind het mijn eigen verantwoordelijkheid, is ik probeer contact met ze te zoeken. Ik ben die dude, misschien lijkt het heel eng, maar als ik ergens hoor, jonge acteur, jonge actrice, jonge maker, krijgen ze gewoon een Instagram vriendschapverzoek. En ik ben een oude kill, dus daarom zeg ik kan een beetje eng zijn. Hè? 44, hè? Wat moet die man van me? Ja. Maar ik probeer contact te maken. Niet omdat ik ze een soort van, ja, en dit is wat ik heb meegemaakt en het is daar niet oké, wil meegeven. Maar omdat ik ze wil laten weten dat ik er voor hun ben. Op wat voor manier dan ook. Dus mochten ze slechte ervaringen hebben, ja, dan kunnen ze me bellen, I'm there. Maar wat ik nog eigenlijk, wat daar nog boven staat, is dat ik ze wil meegeven wat ik heb gemist.
Ja.
Die rijke inspiratiebronnen die mij jaren hebben gekost om te ontdekken. De frustratie die daarmee gepaard ging. Het feit dat je op een gegeven moment merkt, hey, ik kan niet meer door deze hoepel. Dat wil ik ze besparen. Door te zeggen, yo, blijf trouw aan jezelf. En dit zijn de mensen die je kunnen helpen. Dit zijn de mensen die ik heb gevonden. Mm. Dit is Gordon Parks. Ik heb Gordon Parks gevonden. Nog voor Spike Lee was hij er. Mm. Yep. Check him out. Weet je wel? En zo zijn er tafel. Dit zijn de mensen die nu bezig zijn. Dit is Khalil Joseph.
Mm.
Check zijn. Maar kijk ook naar de filosofie achter zijn werk. Blijf niet steken in die toffe videoclip. Maar kijk naar waar hij het over heeft. Weet je wel? Kijk naar hoe Bradford Young praat. Hele top Amerikaanse zwarte cameraman die onder meer Arrivals heeft gedraaid, maar ook Selma, hoe hij praat over capturing black bodies. Daar gaat een filosofie achter schuil, die moet je meenemen. Die gaat je een voorsprong geven. Ja. En ik probeer daar proactief in te zijn. Niet te wachten tot ze naar mij komen, maar ik zoek ze op. Dat is stap 1. Het ander is dat het feitelijk nog steeds zo is dat heel veel van die filmscholen nog gewoon wit zijn. Ze zeggen allemaal hun best te doen en ze hebben allemaal goede intenties. Maar als zij al niet wit zijn, dan is het curriculum dat al wel. En het gaat nog lang duren voordat ze dat aanpassen. Want toen ik zei, alles onder de evenaar niet, meen ik dat echt serieus. Afrikaanse cinema, zelfs Noord-Afrikaanse cinema, was geen onderwerp van gesprek op die filmacademie toen ik er zat.
Terwijl, wat is het, Nollywood, Nigeria?
It's huge.
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 Big.
Maar niet volgens die witte norm.
Aha.
Snap je?
Ja, ja, ja.
Als het eurocentrisch is, dan is dat niet goed genoeg. Ineens. En dat is onterecht, want er zijn prachtige, prachtige films gemaakt in Afrika. Maar ze werden niet genoemd. En toen ik dat toen benoemde, want ik doe dat wel, ik spreek me uit, daarom vinden mensen me moeilijk. Dan krijg je te horen van ja, er was geen plek in het curriculum ervoor. Dus ik wil ook zeggen, nu op dit moment als ze het horen, of ik zou zeggen als ik ze tegenkwam, van verdiep je ook daarin. Want dat is een rijkdom waar je kan putten en waarin je jezelf terug gaat horen en kan zien.
Zou het niks voor jou zijn om op de filmacademie zo'n studie te maken? Waar je bijvoorbeeld...
Of om daar een docent te zijn.
Of een docent te zijn, inderdaad. Ja.
Het is geen onwelwillendheid van mijn kant. Ik ben simpelweg nooit gebeld.
Laten we bij deze even een afspraak maken dat we contact opnemen met de directeur van de filmacademie.
Nee.
Ja, dan heb ik een anekdote voor je.
Weet je, meneer Bero?
Nee, Bero Beyer zit bij het filmfonds.
Oh, filmfonds.
Ja, bij hem zit ik binnenkort.
Meneer Reumer.
Juist. Dan heb ik een leuke anekdote voor je, want ik heb daar gezeten. Bij die man. En volgens heb ik niks meer gehoord. Dus, en dat mag je zichzelf.
Bij de filmacademie heb
je gezeten.
En je hebt niks meer gehoord?
Ik heb niks meer gehoord. Ik heb daar gezeten nadat ik... Ik ga mezelf... Kijk, het is even belangrijk dat het niet gaat lijken alsof ik mezelf een soort van pat on the back geef. Maar ik heb zonder overdrijven... ik ben gezegend geweest om altijd wel... Vaak goede agenten te hebben gehad, goede producenten die me toch in stelling hebben kunnen brengen, waardoor ik vaak hele grote projecten heb mogen draaien aan commercials, in binnen- en buitenland. In België heb ik met een aantal mensen mogen werken, die hebben me echt heel dope werk laten maken en hebben me ook de ruimte gegeven om dat te kunnen maken. De Filmacademie heeft een onderdeel commercial schieten, waarin ze dus vaak hun oud-studenten uitnodigen om dat blok te begeleiden.
Ja.
Met alles wat ik de afgelopen jaren heb gemaakt, en het is best veel, hebben ze me nooit gebeld.
Okay.
Gebeurde één keer.
Ja.
En dat was nadat ik deze bewuste persoon, het is een docent op de Filmacademie, vaak had gezien op die ADCNA-avonden, weet je, wanneer de prijzen worden uitgereikt. Dus ze wist dat ik onderdeel uitmaakte van inmiddels van die sector en dat ik mijn ding deed. They knew. Maar het heeft, ik weet niet, volgens mij, dit was 2017, 2018, inmiddels was ik al 10 jaar bezig. Heel lang geduurd voordat er ooit contact met me werd opgenomen.
Mm-hmm.
Zelfde verhaal, net als met de heer Reumer. Ik heb een gesprek, zij zegt tegen mij, jij lijkt me een geschikte persoon om bijvoorbeeld eerstejaars, misschien tweedejaars les te geven. En ik heb nooit meer wat gehoord. Nooit meer.
Dus, toen je aanmeldde, werd er ook niet gebeld. Dat heb je zelf moeten nabellen om te vragen.
Maar kijk, ja, okay. Ik kan niet meer verrast zijn, want ja. Ik heb daar op de school gezeten. Begrijp je? Dus het zou heel raar zijn als ik met wat ik heb meegemaakt, als ik niet kon zien hoe dit onderdeel is van eigenlijk een systeem. Dat het eigenlijk, het is niet zozeer, ik kan er niet eens de Reumer op aankijken of ik kijk er vaak niet individuen op aan, maar ik kijk wel naar het systeem wat erachter schuil gaat. En ik denk van ja, maar dit soort blinde vlekken,
ja.
Deze manier van omgaan met gekleurde makers, komt voort uit het feit dat je normering, de manier waarop je kwaliteit beoordeelt, de manier waarop je beoordeelt, is Hesley wel goed genoeg om je les te geven.
Mm-hmm.
Als je het door een bepaalde bril bekijkt, ja, natuurlijk ga je me niet bellen. Ja. Toch? Maar ondertussen heb je wel mondjesmaat, ja, dan heb je een Ashar op je school. Weet je, die schrijft nu Mokromafia, schrijver. Nu zijn er weer andere mensen daar op school die misschien willen gaan regisseren. Die moeten altijd helemaal tegen witte docenten aankijken. Het is nu aan het veranderen. Mm-hmm. Ze hebben nu Tessa Boerman, documentairemaakster, aangenomen. En zij is gekleurd. En daarmee komt er dus langzaamaan verandering. Maar ik vraag me af hoe ver ze daarin willen gaan. De HKU is trouwens, als we het hebben over opleiding, de eerste opleiding die me heeft aangenomen. Dus ik ga, komend jaar ga ik deeltijd lesgeven op de HKU. Oh. Ja. Maar de Filmacademie vooralsnog.
Laten we hopen dat, dat deze uitzending dan het verschil gaat maken, man.
Ik denk dat ik wat kan bijdragen en ik zou het heel graag doen. Ja, ik meen het echt serieus.
Nou ja, ik ga niet,
uiteindelijk, ik heb genoeg te doen. Het is niet zo dat ik, weet je, me zit te vervelen thuis en denk, oh, ik heb geen werk, ik moet per se lesgeven.
Nee, maar ik denk dat het vooral, het ding is dat je boodschap komt van een goede plek en wat het ook ding is.
Ja, los daarvan het mentorship, hè, maar ja. Ik heb het net al genoemd. Ik vind mentorship heel belangrijk. Dus ik weet dat de kennis die ik in huis heb, daarmee kan ik witte studenten verder helpen.
Mm-hmm.
Omdat ik hun ook kan leren hoe ze op een andere manier kunnen kijken naar de wereld.
Ja.
En ik zorg voor een stukje herkenning bij de zwarte studenten die daar zitten. En die daar jarenlang eigenlijk alleen maar tegen die bepaald soort slagdocenten aankijken. Die alleen maar tegen werk aankijken, die soms heel discutabel is. Gone with the wind, bird of a nation. Yes, I said it.
Yeah.
En die de films aangereikt krijgen zonder daar de juiste context bij te horen. Want als ik zo'n film zou behandelen, dan weet je zeker dat het zou gaan over de ethische kwesties rondom die film en niet parallelmontage. Begrijp je?
Ja, ik begrijp wat je bedoelt.
Ja.
Nou ja, laten we dat hopen dat het eerste startpunt gaat zijn, man.
We'll see.
Had jij nog andere dingen die jij wilde doornemen met deze meneer?
Ik denk, nee, eigenlijk niet op dit moment niet. Ik vind dit einde vind ik vooral een belangrijk ding. En ik denk dat dit één van de eerste gesprekken is. Maar ik denk dat er...
Is er eigenlijk nog een gesprek met...
Dit verdient nog een gesprek.
Ja,
er is absoluut.
Er is veel meer.
En wat ik denk ik ook... En dan nodig ik mezelf dan hierbij uit.
Je bent altijd welkom.
Waar ik de volgende keer dieper op in zou willen gaan is... Wat dan die inspiratiebronnen zijn en waarom. Weet je wel, want ik noem Gordon Parks en ik noem Khalil Joseph.
Nee, we kunnen het er nog steeds over hebben, hoor. Want je noemt twee, je noemt net Spike Lee en Gordon. Dat zijn voor jou ook voorbeelden.
Het grappige is, we zitten dus hier in de winkel Mendo. Yeah. Yeah. En dit is wat mij betreft de mooiste boekwinkel die er is.
Absoluut.
En verschrikkelijk veel inspiratie. En ik ga gewoon even checken, want als het goed is ligt hier een boek van Gordon Parks.
Oh, oké. Okay.
Yeah. Let's go. Voor de mensen die niet weten wie Gordon Parks is. En waarom is die zo belangrijk geweest voor jou als inspiratie?
Ik denk dat hij bij het grote publiek misschien niet eens zozeer bekend is vanwege zijn naam, maar wel de film die hij heeft gemaakt, namelijk Shaft. Hij is de regisseur van Shaft. Een van de meest bekende blaxploitation films die er ooit zijn gemaakt. Bij de mensen die wat meer bekend zijn met kunst en cultuur, misschien wel de fotograaf Gordon Parks. Voor de mensen die wat dieper, wat meer weten, die zouden hem eerder een foto-essayist noemen. Als je nog meer weet, dan weet je ook dat Gordon Parks de eerste zwaartefotograaf was voor Time Magazine. Ja. In een tijd dat Time Magazine de nummer 1 tijdschrift was in de wereld.
Ja.
En hij werd erop uitgestuurd. Hij mocht bijvoorbeeld in Parijs gaan werken. In een tijd, ik heb het volgens mij, dit is de jaren 50, 52 of 54 geloof ik. In een tijd dat je normaliter fotografen. Oh ja,
dit is
van
dus
Ali.
Gordon Parks' Mohammed Ali boek.
Ja.
Daar kan je. Ik kan er niet eens over beginnen, maar want dan gaan we hier weer in een uur zitten.
Zo. Ja.
Wat is zeg maar zo typerend aan deze man zijn fotografiestijl?
Eigenlijk heel simpel. Hij heeft het zelf een keer omschreven als wat hij doet. Hij was een van de eerste mensen die zei, mijn camera is my choice of my weapon of choice.
Yeah, yeah,
my
yeah.
weapon of choice. De camera is mijn wapen. Wat hij deed is, of wat hij eigenlijk daarmee probeert te zeggen, is dat het niet zozeer gaat om de persoon Gordon Parks. Het gaat niet zozeer over wat ik jou laat zien. Wat ik wil zijn, is een stem voor de mensen die ik fotografeer.
Ja. Ja.
Dus het is niet mijn stem, het is niet Gordon Parks die hier spreekt. Hier spreekt Mohammed Ali, hier spreekt Malcolm X. Maar hier spreekt ook onbekende zwarte tiener in Chicago, Southside.
Ja, ja, het
is... Hier spreekt schoonmaakster in Washington. Hele bekende foto die hij heeft gemaakt van een zwarte schoonmaakster onder de Amerikaanse vlag. Iconische foto. Is haar een stem geven. Weet je? En dat is hoe hij zeg maar naar de wereld keek. En daarom, voor mij is dat een hele belangrijke plek om vandaan uit te werken. Dat ik altijd erover nadenk van, oké, voor wie spreek ik? Die verantwoordelijkheid die ik heb als filmmaker, één. Maar ook als zwarte filmmaker. En dan ook als Surinaamse filmmaker. Wat je dus nu terug ziet komen in Transcendence, is een hele grote. Natuurlijk wil ik ook gewoon een serie kunnen maken als feuten. Maar ik heb ook een verantwoordelijkheid naar mijn mensen toe. En hoe inspireer ik ze met, weet je, wat zeg ik? Wat laat ik ze zeggen? Weet je, wat laat ik ze zien van hun verhalen?
Ja.
Dus daar in het kort raakt Gordon Parks me heel erg.
Mag ik dan meteen een vergelijking trekken tussen jou en Gordon Parks?
Oei. Dat vind ik echt te ver.
Nee, maar
ik bedoel dat in alle respect natuurlijk. Met Gordon Parks. Ik heb thuis, ja. Weet je, een reeks. Ik heb vier hele dikke boeken. Deze man heeft een body of work waar ik alleen nog maar van kan dromen. En I would wish.
Niet specifiek om de body of work. Maar als ik jou nu zo hierover vertel. Deze man is obviously een inspiratiebron voor jou geweest.
Ja, ja.
Maar in that same respect, hoe jij vertelt over hoe jij jouw eerste idee op een filmpje hebt gezet, is het niet jouw verhaal, maar het verhaal van je toenmalige vriendin.
Ja.
Dus basically, you're doing the same.
Ja. Ja.
In die zin bedoel ik het meer.
Ja, zeker. Ja. En die vergelijking houdt daar niet op, hoor. Want ook als je bijvoorbeeld, als je Gordon Parks hoort spreken ook over wat had je beter willen doen?
Ja.
Dan is zijn vraag altijd, ik had alles beter willen doen.
Of course.
Ik had een betere fotograaf willen zijn. Dus ook de strive for excellence.
Ja.
Die streven naar beter worden.
Ja.
Ja.
Wat volgens mij inherent aanwezig moet zijn in iedere creatieveling, iedere kunstenaar, iedere maker. die is bij mij heel sterk. Ja. Weet je wel?
En die gaat als het goed is ook nooit gestild worden, die honger.
Oh, dus dat moet je stoppen.
Ja,
dat precies. Is de dag dat je gewoon moet stoppen. Met wat het ook is wat je doet. Of nou een kwast is of een camera of een pen. Leg het neer, alsjeblieft. Want als je denkt dat je er bent, je dan.
Is klaar, ja.
Ik vind dit een hele mooie om eigenlijk mee te gaan eindigen. En dat is even kort ook de naam van deze podcast. De naam van het platform wat wij proberen te bouwen is eigenlijk een mooie schets en vergelijking met wat jij nu zegt. Final Death V3. En wat we eigenlijk hebben bedacht is, we're never done, basically. We're never done learning.
Dus, pas
dus
V3.
We zijn altijd in Final Death V3 in dit geval.
Yeah.
Omdat er altijd wel iets is om te verbeteren.
Yeah.
En ja, dat is dat.
Ik vind
is,
die naam
ik,
fantastisch.
Het verhaal is ook nooit
ik
klaar.
Ik heb ze vaak verstuurd. Final.
Ja, final.
En dan versie 5 eraan.
Ik denk ook dat het iets
Final Death.
Ja, iedere creatief zal dat herkennen en zal daar een bepaalde feeling mee hebben. Ros, ik denk dat we nog één kort dingetje willen doen.
We hebben dus eigenlijk in het kader van creatievelingen, makers en al dat soort figuren bij elkaar. We zijn allemaal groot fan van Inside the Actor Studio. James Lipton heeft daar een standaard een vragenlijst, zeg maar, die hij aan elke gast stelt. Mm. Wij hebben onze versie daarvan gemaakt die er een beetje op lijkt. Dus sowieso shout-out naar James Lipton. Maar wij gaan hem hier ook doen. Ik wil ze graag aan jou voorleggen, man. Dus ik ga ze stellen en dan wil ik gewoon je oprechte antwoord hebben.
Tuurlijk.
Denk er niet te lang over na.
Ongefilterd.
Denk er niet te lang over na laten komen. Wat is je meest karakteristieke eigenschap?
Jezus. Meteen dat ik heel eigenrijk kan zijn. Ja, heel eigenwijs ben. Yes.
Waar zou je het liefst willen wonen?
In Suriname. Aan een rivier ergens. Een kreekje. Doe maar een kreekje. Met heel veel bos om me heen.
Wat is je levensmotto?
Mijn levensmotto is het gaat niet. Ik moet hem eventjes zien te vatten. Dat het begrijpelijk is. Heel simpel. Alles draait om wat je achterlaat.
Legacy, oké. Wie is je favoriete fictieheld?
Mijn favoriete fictieheld. Fictieheld. Jezus. Mijn favoriete fictieheld. Het is echt een lastige vraag aan iemand die zoveel films kijkt.
Welke pop er het eerst binnen? Dat is waarschijnlijk degene die het...
No, dat is te makkelijk. Nee, want dan komen er allerlei makkelijke dingen en denk ik, nee, maar dat zijn niet mijn favorieten. Mijn favoriete fictieheld is een anti-held namelijk. Is een held die tegen wil en dank als held wordt gezien, maar gewoon eigenlijk gewoon het juiste wil doen en moet doen.
En wie is dat? Dat weet je niet.
Vraag maar. Ik weet niet of jij al die naam heeft. I don't know. Ik kan het je niet vertellen. Fictieheld.
Non-fictie.
Non-fictieheld.
Non-fictie zou ik zeggen. Ik zou even een drietal namen droppen. Baron, Bonnie, Scholiker.
Ja, man! Oké, maar dit. Oké, we gaan hem hierbij moeten afsluiten. Want meteen, precies wat je hier zegt, daar wil ik met je verder over praten op een ander moment.
Yes.
Ik vond het super inspirerend. We hebben al eens eerder een gesprek gevoerd.
Ja.
En ik vind het vooral bijzonder hoe jij, je eigen wijsheid, hoe jij je niet uit het veld laat slaan. Ik denk dat dat iets is waar we heel veel van kunnen leren, waar heel veel mensen wat van kunnen leren. Dus ik wil je in ieder geval bedanken dat je er was. En we gaan zeker nog eens op tafel zitten. En misschien tegen de tijd dat Transcendent uit is.
Ah. Ja, wie weet. En jullie ook bedankt voor het platform. Ik voelde me hier erg welkom. En zoals ik zei, ja, dus er valt. Als je hierover begint, dan kun je echt een
lang
hele waken. Wie weet drapen kun je houden, eigenlijk, toch? Want heel veel dingen hebben ook allemaal op een of andere vorm meegemaakt.
Ja.
Dus ja.
Nou, maar ik denk dat het belangrijkste wat ik uit je verhalen haal is dat je, ondanks alle hordes en dergelijke dingen, dat je alsnog meer dan genoeg gepresteerd hebt. En dat wil je nu doorgeven aan de volgende generatie. En
volgens mij, you gotta keep it moving.
Ja, maar volgens mij is dat het belangrijkste.
Altijd. Never backwards, always forward.
Thank you.
Final Death V3 is een initiatief van Rob van Zandvoort, Ali Diouri, Leroy Nimo, Roshan Tewari en Joris Hendriksen. De mixage wordt gedaan door Robin Teunissen en de videoproductie door Yama Productions en Schwen. Met dank aan Boekstel Mendo en Meloni Amsterdam.